Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hey, we hebben het wel eens eerder gehad of dat iemand dan een geintje maakt.
We moeten ook niet overdrijven.
En dat er dan iemand daar heel overdreven overheen gaat met echt een buitenproportionele grap.
Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
Ik dacht aan Quincy P.
Ze zijn licht ontvlambaar, ja, de mensen daar.
Maar dat is ook alles. Verder is het een hele leuke, vrolijke, optimistische gozer.
Ik weet niet hoe zijn toestand is momenteel.
Kan je het zien, Pik? Maandagavond zaten we weer knarsetandend te luisteren naar wat ons lot gaat zijn voor de komende weken. Thuis zitten, starend naar je kerstboom, vol weemoed denken aan tijden van weleer, waarin je dagen nog in de stad kon slijten en met honderden gelijkgestemden het nieuwe jaar binnen kon dansen. Dus dachten wij, voordat we allemaal langzamerhand in een winterdepressie belanden, halen wij het zonnetje in huis. De man over wie we al vaker hebben gesproken in de podcast, een van de meest onnavolgbare spelers met wie ik ooit heb gespeeld, Royston Drenthe. Maar dat feest ging even niet door. Tenzij die nu nog kon binnenvallen. Royston die sloot zich aan bij Sander de Kramer en werd ook de man die net niet zijn opwachting wist te maken in de Core Podcast.
Ja, hij Sander de Kramer nog afgezegd.
Ja.
Ja. En nu is lockdown, dus de kans dat Sander de Kramer op korte termijn aanschuift is nog kleiner geworden.
Ja.
Dus
die
wij.
Die was al niet heel groot.
Nou ja, hij zou gewoon komen volgende week.
Even iets snel tussen. Waar heb jij kerstboom gehaald, ervaar?
Nou ja, ik heb geen kerstboom, maar ik heb daar nog wel een mooi verhaal over.
Wat dan?
Stel.
Nee, ik zat vorige week bij Excelsior te kaarten. En op een gegeven moment zegt een van die jongens, die zegt, hey, wat doet Bart Vriends hier? En ik zie ja, dat hele gladde, dikke BMW'tje van hem staan. En inderdaad, Bart Vriends komt uitgestapt. En ik zie hem weglopen. En 2 minuten later komt hij weer teruglopen met een kerstboom. hij was even het stadion ingegaan. Heeft hij daar waarschijnlijk een boompje omgekapt.
Bijzonder.
Dat was bijzonder te noemen. Ja. Er zijn beelden van. Dus voor degenen die het niet geloven.
Ik heb een Excelsior kerstboom in huis staan.
Ja. Ja, wij hadden hem als kerstpakket gekregen. En ik kon hem, ik had hem niet nodig. Dus ja. Laura, ik was even bij Laura, het was gezellig. die wilde wel kerstboom hebben. Dus op een gegeven moment, zeg maar, Bart haalt hem. Maar onze teammanager is echt een fanatieke Excelsior supporter. Ja. En die kwam dus de dag daarna eerst nog een beetje naar me toe van, hey, wat flik je me nou? Kunnen we een Sparta spelen, een boompie? Ja. Maar uiteindelijk kon dit volgens mij wel waarderen, want er liggen ongeveer 150 bomen nog.
Ja, jullie waren het bijzonder, maar het heeft mij een middag naar die afschuwelijke intratuin geschild. Dus ik,
je kan tegenwoordig vrijwel op ieder hoek in Rotterdam,
ja, dat is waar.
Op de straat in Rotterdam, een kerstboom kopen.
Hey, we hebben het wel eens eerder gehad of dat iemand dan een geintje maakt en dat er dan iemand daar heel overdreven overheen gaat met echt een buitenproportionele grap.
Ja.
Dus weet je, we hebben natuurlijk een keer gehad dat ik dan bij Bart's autosleutels moest halen en dan was hij toevallig, moest hij het zelf nog eens ophalen. Zegt hij, weet je wat, Laura's thuis, haal die sleutels. Nou, helemaal grappig, leuk, Mario Kart dingen. Dus ik was van de week, toen mocht gelukkig nog, was ik bij mijn ouders thuis. En ik zie mijn moeder helemaal blij in de stoel zitten. En een beetje grinnik en zo. Ik zeg, ma, wat ben je aan het doen? Ja, dan heb ik, ja, niks. Dus ik loop naartoe en ik kijk zo te tip. Is er gewoon, wordt ze gedm'd door Bart Vriends?
Dat is next level.
Ja, ik zeg eerlijk.
Jij zegt, Bart Vriends was even zo in die DM's bij je moeder geslijt.
Is toch fucking ziek? Ja, dat je dan iemand, zeg maar, zo in een grapje betrekt, dat je het zelf serieus neemt, dat je maar gewoon zijn moeder een DM stuurt.
Ik snap het wel.
Erop en erover.
Ja.
Ik ben uitgenodigd voor het kerstdiner. Dat je het even weet. Ja. Ja, nee, goed. Het is even schakelen, jongens. We hadden echt verwacht dat Royston zou aanschuiven. Ja. Om nog onduidelijke redenen.
Onduidelijke redenen, ja.
Maar ja, het is even schakelen. Maar zou die nog komen, denk je?
Als iemand weet waar die is.
Nee, laten we beginnen dan toch met een beetje goed nieuws. Want het mysterie van de sneeuwschoenen is eindelijk opgelost.
Ja.
Thomas,
ik vond het niet echt een mysterie, man. Maar...
Nee, we hadden een kleine discussie. En ik kom niet, tenminste, ik heb in mijn geheugen niet staan dat ik ooit een keer schoenen met korte nop in mijn tas had zitten.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat een van jullie dat wel had. Dus ik kon me niet voorstellen dat Wim Dusseldorp daar zo boos over was. Dus ik dacht dat het over pinnen ging. Daar hadden we een goede discussie over. Nou, die discussie duurde nog even door.
Tot diep in de avond hebben we hier gezeten.
Ja, en op Twitter werd hij ook nog eventjes aangehaald door een aantal mensen. Dat Bart en ik goed naast zaten. Dus ik dacht, nou weet je wat. Ik heb Frank de Moesje, die komt uit Limburg. Die zal Wim Dusseldorp vast wel een kleine wereld. En ja, die kende hem. Dus ik vraag Frank, kan je alsjeblieft even aan hem vragen? Hij zei, nou, zo goed ken ik hem ook weer niet. Maar hier is zijn nummer, dus ga maar bellen. Nou, ja. Bij een potje steen, papier, schaar. En de verliezer, die moest Wim Dusseldorp bellen.
Ik was erg blij, man. Want ik was alleen maar in de lach geschoten.
Ik zat ernaast. Thomas, jij verloor.
Ik verloor en ik heb hem opgebeld.
Ik heb met... zenuwen ernaast gezeten. Ja. Ik was zeer opgelaten. Maar het is gelukt. Wij kregen hem aan de lijn. De onderste steen kwam boven. Laten we even luisteren.
Ja, even een klein stukje.
Goedenavond, Wim. U spreekt met Thomas Verhaar. Ik heb uw nummer van Frank de Moesje. Ik maak met twee bevriende voetballers maak ik een podcast. En we hadden afgelopen week een discussie over het interview, over het bekende interview van u. Over de schoenen. En we hadden discussie over of het nou over pinnen ging of over schoenen met van die kunstgrasnoppen.
Kunstgrasnoppen.
Echt kunstgrasnoppen?
Ja. Wat verdomme. Keihard bevroren veld.
Ja?
En, ik kunt filmpjes kijken. Als je al die van met het commentaar waarom dat jij het nog maar erbij pakt, dan zie je ook de beelden.
Ja, ja. Ja, nou in ieder geval bedankt voor de opheldering. Voor mij niet echt bevredigend, maar hartstikke bedankt.
Hoezo? Niet bevredigend? Je hebt de wedstrijd verloren.
Ja, ik heb de wedstrijd verloren, ja.
Oké, nou ja, succes ermee. Doe Frank, groeten.
Ja, zou ik doen. Oké, hoi.
Oké, succes, hoi.
En zo ging Wim nog even door. Maar het ging dus om kunstgras nog.
Maar het was dus mooi dat hij opnam en heel kort af. En toen begon Thomas weer over het interview en hij was gelijk helemaal aan.
Ja. Nee, het is 9 jaar geleden, het zat nog top op
mijn... Hij was er absoluut nog niet overheen.
Hij was
er
als de kippen bij, ja.
Nee, maar wel mooi dat hij zo uitgebreid...
Ja. Het waren kunstgrasschoenen. Ja, ik weet niet, als het nu gaat sneeuwen in januari, ik heb nog steeds geen kunstgrasschoenen.
Nee, maar hij zei het, dat was een andere tijd. Want toen was nog geen veldverwarming en waren die velden nog bevroren. En op bevroren velden, ja, dan wordt het tegenwoordig niet meer gevoerd.
Veldverwarming,
volgens mij niet. Want de regel is volgens mij dat als je een grasveld hebt, dan moet je veldverwarming hebben. En als je kunstgras hebt, dan niet. Dat is volgens mij, maar ik zou het niet weten.
Nou, nog even één ander goed nieuwtje. Thomas, jij bleek een meesterscout.
Deroy Duarte.
Ja, even kijken. We hebben een tipje. Jij tipte vorige week een onderschatte speler in de Eredivisie. En kijken ze aan zondagmiddag.
Wat een klein beetje vertrouwen al niet met
hebben ze toch bij Rijnmond goed gezien, hè? Dat analytisch vermogen.
Ja, ik weet dat de gebroeders Duarte hebben allebei zitten luisteren. Dus ze luisteren nooit, maar weet je, als het over hun gaat... Ik heb Laros natuurlijk genoemd. Jij hebt Deroy genoemd. Ze hebben allebei zitten luisteren. Nou, die gasten hebben vleugels gekregen. Deroy 2 goals. Hij heeft ons de overwinning.
Kun je iemand over mij zeggen dan?
Ja.
Misschien kan iemand een keer inbellen.
Ja.
Emiel Schelvis.
Ja. Ja.
Nou, oké. Ja, moeten we toch even naar de actualiteit... Treurige actualiteit.
De lockdown.
Ik dacht aan Quincy P.
Nou ja, ik wil het toch wel eventjes over die lockdown hebben.
Mag ook.
Wij gaan gewoon door met voetballen.
Mm.
En nou zat ik M te kijken, dat televisieprogramma.
Yeah.
En daar zat Jesse Klaver. En die haalde aan dat hij een groot... hij maakte niet heel duidelijk zijn punt, maar hij probeerde het wel te doen. En hij vond eigenlijk dat het niet duidelijk was of we nou met z'n allen in de penarie zaten. Of de ene wel of de ander niet. Mm. En waarom vond hij... Hij vond het raar dat kinderen niet naar school konden, maar dat de Eredivisie wel gewoon door kon gaan. Wat vinden wij ervan?
Ja, volgens mij gaat het over hele andere aantallen, toch?
Ja.
Dat.
Maar goed, Jesse maakte wel eens punt.
Ja.
Ja, wij
probeerden het beleid van Rutte eventjes een beetje te kraken. Ja. Zo van, ik ben een heel groot voetbalfan, dus met pijn in mijn hart zeg ik dit. Maar ik vond het symboolpolitiek.
Ja, dat denk ik ook. Maar dat bedoel ik, het gaat toch... kijk, scholen Ja, het gaat over zoveel meer mensen en kinderen en contactmomenten dan toch het Eredivisie voetbal.
We hebben toch wel gewoon een uitzonderingspositie gekregen. Daar heeft het toch een punt, daar heeft het toch gelijk in.
Ja, klopt.
Omdat het bij ons kan dat we elke week testen en dat we op die manier in een heel kleinschalig bij
elkaar. Ja, daar wordt ook voor betaald.
Door wie?
Volgens mij door de clubs.
Dus als de kappersbond besluit om allerlei testen in te kopen, zodat ze iedere werknemer kunnen testen.
Niet alleen de werknemer, maar ook de klanten. Toch?
Ja.
Ja, maar het gaat er ook over hele andere hoeveelheden heb je dan.
Dat is waar. Ja, dat is dus een kleine hoeveelheden.
Dan bedoel je het ook met symboolpolitiek. Want het zou misschien wel een statement zijn als je zegt, weet je wat, ik gooi ook de voetballerij helemaal dicht. Maar dat zou, en dat valt misschien over meer maatregelen te zeggen, dat weet ik niet. Waarschijnlijk echt helemaal niks uitmaken.
Nee.
Ja, het is creatief. Het is misschien een beetje makkelijk. Maar...
Ja, het is jouw partij.
Duurzame jongen.
Hebben jullie gekeken of niet?
Ja.
Ja.
Had wel weer volgens mij echt iets ingestudeerd.
Ja.
Wat dan?
Idee had ik ook.
Met zijn handen op die blaadjes.
Nee, dat was denk je, ja, ik zie dan zenuwen, maar jij hebt weer iets anders gezien.
Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, dit gebeurt zo vaak. En ja, als je het hebt over...
Zo'n politicus wordt toch niet meer zenuwachtig van een optreden?
Ja, maar zelfs hij deed gewoon een keer of acht, net alsof hij een blaadje ging omslaan en vervolgens deed hij het niet.
En wat denk je dat daarachter zit dan?
Nou ja,
het fijnzen van de spanning.
Nou ja, bijvoorbeeld of ik zat ernaar te kijken en ik was echt zwaar gefocust daarop. Dus ik kan me best wel voorstellen dat misschien een hoop mensen nu heel erg gaan zitten van... Hey, wat doet die goos nou met zijn handen? Om gewoon een beetje die aandacht af te leiden.
Van de boodschap?
Ja.
Wat een flauwekul.
Omdat de boodschap...
Nee, niet van die... Maar dat ging net zoals met het handschudden, toch? Ging het in de media volgens alleen maar over het handschudden?
Ja.
Dat is toch gewoon... Dat kan dezelfde tactiek zijn, toch? Dat je hoopt misschien dat dit een beetje ook een rol gaat spelen.
Ja, ik weet niet. Jullie denken dat deze gasten allemaal zo getrukt zijn dat ze met dit soort dingen rekenen.
Maar
ik denk, kijk, wij hoorden een soort... Er waren wat mensen aan het fluiten. En wij wij hoorden dat heel ver op de achtergrond. Ja. Maar in zijn geval was het op 40 meter. Misschien was het wel super massaal en in zijn oren. En terwijl hij een belangrijke toespraak in de camera moest vertellen, kan ik me voorstellen dat je nogal afgeleid bent.
Ja, nee, dat kan goed. En ik bedoel trouwens ook helemaal niet te zeggen dat hij niet wil dat die boodschap overkomt, dat het niet belangrijk is. Maar dat hij misschien, in plaats van dat het alleen maar straks inhoudelijk over die boodschap gaat, dat het ook een beetje daarover kunnen gaan. Ja, maar misschien ben ik dan wel heel erg...
Ik vind deze wel vergezocht.
Eigenlijk. Als Thomas hem wel vergezocht vindt...
Ja, dan moet je toch wel eens over twijfelen.
Met de hand geven was 100%...
Nee, man.
100%. Nee, maar misschien kunnen we het hem ooit vragen.
Ik hoop het.
Ja.
Het zou wel goud zijn dat het dan blijkbaar allemaal echt zwaar doordacht is.
Ja, dat is waar. Hey, wij zijn trouwens op de vingers getikt van de week over onze onzin over de orgaandonaties.
Ja. Wat, zal ik het even voorlezen?
Ja, doe maar. Ja, we toch echt van geschrokken.
Ja, er kwam een Twitterberichtje binnen van Niek Heijnen. Heren, ben groot fan. Luister elke week met enorm plezier. Een voetbalpodcast met progressieve heren is een enorme... Hij deed de hamburgertactiek, zeg maar positief beginnen. Kaart afzagen, positief eindigen. Dus dat positief begin sla ik verder over. Zegt hij...
een tipje dan een top.
Ja, en hij eindigde toen dat bericht met... Des te groter was mijn irritatie over het enorme slappe klote verhaal over donaties, zeg. -10 kudos. Dus ik had gevraagd, oké, bedankt voor de complimenten, maar wat vond je zo slap en kloten? Toen reageerde hij, die shit is van ongekend levensbelang. Er is nog geen minuscuul stukje religie in jullie vezels en dan zijn jullie toch bang voor hele onwezenlijke dingen als stukken huid. Vaak onzichtbaar verwijderd ook nog, die eventueel zouden missen in de kist. Er zijn al veel te weinig donoren in ons land en ben bang dat dus precies voor een groot deel nog door mensen als jullie, komt, die eigenlijk geen echte onderbouwde bezwaar hebben, maar het gewoon net even niet zelf nodig vinden om te doen. Jullie zijn zo vaak de spreekbuis voor goede zaken en ik denk dat jullie een publiek hebben waarbij dat uitstekend kan aanslaan. Daarom zo teleurgesteld dit keer. En toen kwam de bovenkant van de hamburger. Die slaan we over. Ja, maar volgens mij was het wel redelijk gegronde
punten gemaakt. Ja. Hebben we weer uit ons nek zitten kletsen. Ja,
ik vind wel dat je niet in een hoekje gedrukt moet worden dat op het moment dat je niet religieus bent...
Dat je altijd maar open moet staan voor orgaandonatie.
Ja, want...
Dat je al je organen moet afstaan, want er is geen enig religieus bezwaar.
En ik denk op zich, wat ook het oprechte daarachter was, is... dit is denk ik wel een gevoel wat meer mensen hebben. En we doen best wel vaak als we een onderwerp hebben dat we het gewoon redelijk uitgebreid voorbereiden.
Ja.
Je een beetje inleest, maar dit was gewoon... Ja, Bart, jij kwam ermee. Ja. En want ik had er niet heel erg uitgebreid over nagedacht van tevoren. Ja. Dus dan zeg je gewoon echt het gevoel wat je erbij hebt.
Ja,
en als je dan later terugdenkt, of terughoort... En iemand spreekt je aan van, joh, Waar denk je dat ze die huid vandaan halen? Ja. Denk je dat je dus helemaal gefileerd wordt of
zo? Ik heb dus het waanidee dat je dat heel je huid gestroopt wordt. En dat je ja, maar dat gewoon een skelet in de kist wordt gelegd.
Maar
dat is natuurlijk flauwekul. Ja. Goed, heeft Nick Heijn heet, die heeft hij ons op 38. Ja. Is het hier maar recht gezet, denk je?
Ja, maar uiteindelijk waren we wel over eens dat we allemaal gewoon donoren waren.
Ah, dus ik kreeg dus van de week diezelfde brief. Want ik had hem blijkbaar onvolledig ingevuld. Ik had ergens een kruisje aangetikt. Dus ik kwam weer voor exact hetzelfde dilemma. En ik was toch al vergeten welke organen ik had aangekruist en welke niet. Dus ik heb exact hetzelfde gedaan als vorige week. En nu, ja.
Je was vergeten welke organen maar
dus
je
ik heb
wel
exact het willekeurige wat ik de week daarvoor ook had gedaan. Dus het zou kunnen dat er weer wat andere orgaantjes zijn aangekruist en andere niet.
Ja, maar goed. Ja, top. Nee, maar ik moet zeggen, zijn punten dat we niet echt bezwaren hebben. En dat je misschien, als je gewoon even een beetje erin verdiept achterkomt, dat er niet echt hele grote bezwaren zijn volgens mij. Ik denk dat wel
staat.
Ja, heel goed was. Quincy Promes, begon net iemand over.
Ja, Quincy.
What the fuck?
Jij bent nog gespeeld, Bart. Zijn ja. Maar los.
Ja, nee, ja, dat het enige wat ik er daarover kan zeggen. Ik vond het oprecht een hele leuke, vrolijke gozer. Hele zelfverzekerde gast. Sfeermaker. Hoewel, hij heeft wel iemand een keer op zijn mijl geslagen vlak voor een van de belangrijkste wedstrijden. Daar heb ik volgens mij al een keer over gehad. Maar die spanning liep nogal hoog op na een potje biljart. We speelden altijd voor geld toen. En toen ontstond er wel een flinke ruzie tussen twee spelers. Maar dat is ook alles. Verder is het een hele leuke, vrolijke, optimistische gozer. En er kwamen later wat... Ja, zo'n raar filmpje dat hij zijn penthouse en alles hoog en alles groen en zijn geld en shit liet zien.
Pikachu.
Ja, maar dat bleek later alweer van een hele poos eerder te zijn. Toen hij nog in de jeugd van Twente speelde en een beetje misschien hoogmoedig was. Maar ik had gedacht... Ja, hij heeft het wel op de rit. Hij heeft een godsvermogen verdiend. Volgens mij heeft hij twee kinderen. En een vriendin of een vrouw. En ik dacht, hij zal het op de rit hebben. Maar er is toch gaandeweg even iets misgegaan. Naar het schijnt. En ik vroeg me toch af of jullie ooit zoiets hebben meegemaakt.
Nou, voordat ik die vraag beantwoord. Ik hou ook niet... Ik vind niet alle familiefeestjes even leuk. Ik neem dan niet altijd direct een mes mee. Ik weet niet hoe dat...
De laatste keer dat ik een mes bij me had op familiefeestje is ook al... Maar dan moeten we er ook vanuit gaan dat hij zoiets heeft gedaan. En dat is natuurlijk nog niet...
Nee, terwijl dat is ook echt waar.
Terwijl die potjes 30 seconds er aardig uit de hand kunnen lopen zo rond de kerstdagen.
Ja, ik kan goed woest worden. Maar ja, redelijk bizar. Maar inderdaad, het is best wel gevaarlijk, denk ik, om heel snel en direct over te oordelen. Ja. Maar het is... Ja, het is wel echt fucked up, man. Wat het hier net... Voordat we gingen opnemen even over. Mm-hmm. Dus zo is het voor mij eind juli dan gebeurd. En stel, hij heeft er wel echt wat mee te maken. Het is gebeurd. Je weet, dit gaat waarschijnlijk uitkomen. Ja. Met Quincy Promes. Mensen hebben we waarschijnlijk gezien. Ik ben bekend. Dan moet een druk of een last.
Ja, van hem persoonlijk zeker. Maar ik las ook een aantal vragen van... wat moet dit met een team doen? En wat voor impact zal het op een team hebben? En daarbij denk ik eerlijk gezegd... nauwelijks. Maar dat kan misschien, ik bedoel, je gaat gewoon, het is natuurlijk kut en het valt als een bom binnen van ja, wow, het is natuurlijk hot nieuws. Maar vervolgens, vrees ik dat je toch gewoon gaat trainen met elkaar en dat de focus gewoon bij de training ligt en bij de eerstvolgende wedstrijd. En dat niet echt invloed heeft op de sfeer in de groep, maar zeker niet op het niveau van de groep.
Nee.
Ik had, dat eigenlijk wat wil je iets zeggen?
Nee, ik denk inderdaad ook niet dat, ik denk dat... zijn inbreng, zeg maar, de afgelopen maanden... waarbij een zoiets blijkbaar al misschien wel boven zijn hoofd heeft... dat wordt gesuggereerd, hing... Dat een negatieve invloed heeft op het team dan wat er nu gebeurt.
Je bedoelt zijn matige spel heeft weer.
Dat denk ik wel. Woorden, maar.
Maar jij stond ondertussen Instagram scrollen.
Ik zat even wat op te zoeken, want ik las een stukje uit de column van Hugo Borst. Oh, die schreef erover. Die had het inderdaad ook al over het feit dat hij nog niet is berecht, dus dat je daar in principe ging. Maar hij zei wel iets anders wat ik wel grappig vond. Volgens de columnist hebben beroemde, succesvolle mensen een grote aantrekkingskracht op de onderwereld. Zeker als voetballers gaan stappen, lopen ze misdadigers tegen de lijfstadborst. Dat hoeft helemaal niet fout te gaan. Een voetballer die stevig in zijn schoenen staat, lacht een beetje mee met het geboefte en stelt grenzen. De kunst is om je niet te laten compromitteren met drugs. En gangsterliefjes, daar is die weer, drugs.
Drugs.
Betaal vooral je drankjes zelf en je hebt de grootste lol met die gasten. Nu is mijn vraag aan jullie. Wanneer is de laatste keer dat jullie geboefden zijn tegengekomen? Ja,
ik denk dat deze vraag alleen van Bart is. Want we gaan alle drie wel eens op stap. Maar Bart is alleen beroemd en succesvol natuurlijk.
Ja, zo is het ook,
Willem Holleder heeft mij nog niet op mijn schouder geslagen.
Nee.
Nee man, geen idee.
Zou je daar gevoelig voor zijn, denk je?
Ik kan me er geen reden voorstellen. Nee. Hoe ziet het er dan uit?
Schets even een situatie. Ja, ik heb het idee dat jij er wel mee eens bij kan voorstellen.
Nee, ja, dat je in de club staat of zo. Dat er, dat wat, die, ja, die zware jongens die vinden dat wel interessant. Die hebben natuurlijk geld genoeg. Dus die, ja, als je in zo'n wereldje zit, dan gaat het natuurlijk allemaal om geld en vrouwen. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt van, nou, bij die gasten sluit ik me aan en hebben een mooi feestje mee.
Sta me niet bij, want ik zoiets heb meegemaakt. Nee, maar ben ik een beetje saai, jongen. Hè?
De geboefte gaat aan ons langs zij, geloof ik.
Ja, heb je wel eens een medespeler gehad? Een medespeler gehad die in de bak terecht is gekomen?
Ik heb één keer, ik speelde in de jeugd van Utrecht. En was bij jullie denk ik anders. Maar de hogere jeugdteams, de B en de A, die gingen met openbaar vervoer. Dus die gingen niet meer met die busjes, maar gewoon met die verzamelden allemaal op Utrecht Centraal toen. En dan gingen we met die streekbussen gingen we naar Utrecht. En op een gegeven moment op de terugweg ontstond er... op het Centraal Station ontstond er een ruzie tussen een speler uit de A1 en een speler uit mijn team, de B1. Geraldo heette die jongen, weet ik nog goed. En die ruzie die liep zo uit de hand. Die Geraldo, die jonge gast, die was 5 jaar jonger dan die andere jongen. Een gigantische knal op zijn kaak gaf. En die jongen van de A1 die ging tegen de vlakte. Dat zo'n ei op zijn hoofd en die ging knock-out tegen de vlakte. Die werd afgevoerd naar het ziekenhuis. En die andere guy uit mijn team die werd afgevoerd naar het politiebureau. Want het was midden op Centraal, Utrecht Centraal. Dus er was van allerlei agenten. En iedereen was zo ter plekke. Dus die hebben geloof ik twee weken even niet gezien. Die moest even zitten. En dat
maar
is waar
gewoon Gerald vandaan? Uit
Bijlmer, Amsterdam, Zuidoost. Ja, zeker. Nooit meer wat van gehoord. Dat is eigenlijk enige keer dat ik zat er nu vanmiddag aan te denken dat ik een van mijn teamgenoten, denk ik, ja, vast heeft gezeten of iets. En jullie?
Ja, niet bij mij... Bij mijzelf in het team, maar het was wel bij ons in de competitie. En dat was, ik denk dat ik ook in de beetje zat. En dat is dan wel die periode dat je al op internet dan een beetje ook contact hebt met die andere gasten, zeg maar, van PSV, Ajax, die je dan een beetje kent. En toen ging ineens het verhaal rond dat iemand, ik denk dat het bij PSV was, vast zat. Want die had, best wel ziek verhaarlijk. Dat had gewoon een gozer over iemand anders heen gepist in de douche voor de grap.
Daar heb ik mee gespeeld. Oh, joh, daar heb ik mee gespeeld, man.
En toen is die, volgens mij heeft die toen een, als ik het, je verbetert me Bart, als ik het goed zeg. Toen is de eerste iemand heeft een mes gepakt. Toen is er een soort van renpartij, zeg maar, achter elkaar aan ontstaan. En toen heeft vervolgens die ander nog een wapen getrokken uit zijn achterbak.
Ah, ik geloof dat het net iets anders was. Er was een ruzie. Dit gaat over een jongen die ik heb gespeeld, Christian Gandu ook. Die was slachtoffer. En die speelde bij Almere allebei. En een van die jongens, was bij Almere. En een van die jongens, in ieder geval er ontstond een ruzie. En een van die jongens, die andere gast, die trok een pistool uit zijn voetbaltas. Die had gewoon een pistool bij zich. En die zette hem bij Christian op zijn hoofd. En ik weet dat Christian uit pure angst in zijn broek piste. En dat is het...
Oké, dat zijn twee andere verhalen.
Jij misschien al twee dingen.
Dit verhaal ken ik wel trouwens, als jij vertelt.
En die gast Christian, ik ken hem vrij goed, die heeft er echt een trauma aan overgehouden. En die is ook, heeft zelf ook een nogal getraumatiseerd verleden uit Congo waar hij vandaan kwam. En dan kreeg dit was een beetje richting het... Hij moest ook net doorbreken, er was altijd allerlei tegenslagen gehad. En dit was wel een beetje het slotsom van zijn voetbalcarrière bijna. Maar die kreeg een pistool op zijn hoofd gedrukt van een teamgenoot. En ik weet niet wat er met die pistooltrekker is gebeurd uiteindelijk.
Holy shit.
Ja, maar jij had twee verhalen, wat is het andere verhaal dan?
Nee, dit was hem.
Okay.
Maar dit was denk ik in de PSV-jeugd. Maar daar is dus echt iemand met zwaaiend met een mes over dat complex gaan rennen.
Gek, ja.
Nee, heb ik in mijn jeugd niet gezien. Ik weet niet hoe dat bij VOC... daar huren ze denk ik gewoon mensen in, denk je niet?
je hebt wel boefjes, maar dat is meer knokken in de stad dan echt wapens kwamen nooit echt eraan te pas bij VOC. Nee.
Gek clubje, hoor.
Ja, wat wel. Maar ik wil nog één ding erover kwijt. Want ik vind altijd dat er vrij snel wordt geoordeeld over jongens. En best wel jonge jongens die op jonge leeftijd veel geld verdienen. En misschien niet altijd uit een even stabiele situatie komen. Misschien niet in een stabiele situatie zijn opgegroeid. In hoeverre zijn die jongens dat echt aan te rekenen... Ja. Dat ze op een bepaald moment zichzelf verliezen, zeg maar.
Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Ik ben heel erg geneigd om te zeggen, van je bent er altijd zelf bij. En vooral als je bijvoorbeeld op zo'n leeftijd als Quincy Promes bent, dat je op een gegeven moment wel de keuze gehad hebt zelf om bijvoorbeeld daarin te veranderen als je uit zo'n milieu komt. Maar dat is wel natuurlijk ontzettend makkelijk praten als je in Maasland bent opgegroeid en even in Heerenveen hebt gewoond.
Ja. Ik heb om toch even Royston aan te halen. Hij zou je echt aanschuiven vandaag. En ik heb vandaag ook wat dingen over hem zitten lezen. Een jongen die... ook hier en daar in de moeilijkheden is gekomen natuurlijk. En misschien op een faillissement is afgesteven. Maar als je dan ook leest over zijn geschiedenis. En de buurt waar hij vandaan komt. Maar ook het feit dat zijn vader, een drugsdealer in Rotterdam, op zijn derde is vermoord. En daar nog eens met een auto overheen is gereden. Als dat een beetje de start van je leven is geweest. Dan denk ik, dan zijn het wel verzachtende omstandigheden af en toe. Als je denkt van ja, soms hier en daar heb je een afslagje gemist. Of heb je een foutje gemaakt. Ja. Dat vergeet je wel snel, denk ik altijd.
Ja, ik zat vorige week tv te kijken. En dat ging het over die drillrappers. Ja. En dat was die gozer die treitenvlog. Ja, ik ben echt zijn naam kwijt.
Ismail.
Ja, en die vertelde eigenlijk hetzelfde als jij nu, Bart, dat je altijd rekening moet houden met hoe die jongens zijn opgegroeid. Ja. En het is heel makkelijk inderdaad om als er een misdrijf wordt gepleegd, wat zo zwaar is, waarvan jij denkt van wat er ook gebeurt, dit zou ik nooit kunnen doen. Om dan te vergeten dat iemand anders in een milieu is opgegroeid waarin dat ja bijna gewoon is. Of dat in ieder geval tot de mogelijkheden behoort als je gewoon je hoofd verliest.
Ja.
Maar wat moet je ermee?
Ja, dat is lastig, want je kan er ook alles mee vergoeilijken. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Nee. Nee, ja, en ik denk dat je wilt eigenlijk in de samenleving zijn, in de maatschappij leven, waar dat niet normaal gedrag is. Dus je moet dat natuurlijk wel bestraffen.
Ja, dat lijkt me logisch. Alleen je moet wel op een bepaalde manier inderdaad zorgen dat dat die stabiliteit een beetje in die opvoeding terechtkomt.
Heb je iets van een idee of een?
Nee, ja, ik zou het niet weten. Dat is natuurlijk fucking moeilijk, want je kan niet bij iemand naar binnen kijken. Om verschillende redenen kan dat niet.
Nee.
Maar ja, wat die Ismail Ugun zegt, dat is natuurlijk op alles toepasbaar. En het gaat niet alleen over misdrijven. Dat gaat over heel veel vooroordelen. Mensen weten vaak niet.
Leerachterstanden iemand bijvoorbeeld heeft dat ook vaak betrekking.
Ja. En ik had toevallig in de zomer had ik een keer een discussie met iemand. En dat is heel iets anders, maar het geeft wel een beetje hetzelfde weer. En er stond een vriend van mij bij die mijn amateurclub voetbalde. En we hadden een discussie met een jongen die bij heel veel amateurclubs in Rotterdam heeft gespeeld, bijna allemaal. En die zei gewoon heel eerlijk van ja, als ik ergens een tientje meer kreeg, dan ging ik daarin. En ik wisselde ieder jaar van club. En toen zei die vriend van mij van ja, waarom doe je dat? Waarom ga je niet gewoon... want wij kwamen van VOC en wij vonden dat... Wij vonden dat altijd raar en we keken altijd een beetje neer op gasten die dat deden. Want we vonden dat helemaal nergens op slaan, zeg maar. Hij zei van ja, maar jij komt uit een andere situatie waar je geen zorgen hoeft te maken over of je huur betaald wordt, waar je geen zorgen hoeft te maken of er überhaupt eten is 's avonds. Daar heb ik me in mijn jeugd altijd zorgen om moeten maken. Ja, dan is geld inderdaad gewoon een hele belangrijke factor voor mij. Ja, dat zou in dit geval met Quincy Promes, zeg maar, zou dat ook wel mee kunnen spelen voordat je hem zwaar gaat veroordelen. Hè?
Ja. Ja, dat was een van de dingen waar we het ook met Royston over wilden gaan hebben. Is natuurlijk hoe je met geld omgaat als je uit een financieel moeilijke situatie komt.
Ja.
Waarin de rest van je familie misschien ook niet veel te besteden hebt. En jij gaat dan ineens heel veel verdienen. En dan terug te komen op het verhaal wat jij net vertelt. Volgens mij is het een natuurlijke reactie om dan bij bij een crimineel te zeggen. Of als uit een bepaalde wijk, bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, is meer criminaliteit dan Kralingen. Om dan te zeggen, je moet die criminaliteit kaart aanpakken. Terwijl je het ook anders kan aansnijden en kan zeggen, waarschijnlijk daar staat veel meer armoede. Dus je zou ook kunnen proberen om die armoede te bestrijden en die ongelijkheid zeg maar wat meer recht te trekken. Mm. En misschien heeft dat wel veel meer effect dan...
En onderwijs is toch eigenlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
Denk ik. Ik denk dat als je investeert in onderwijs, dan investeer je ook in opvoeding en in mensen. Dus terugkijken en denk dat een beetje de oplossing is.
Ja.
Veel meer investeren in onderwijs.
Ja, Bart kan het weten. Die heeft master aan de universiteit.
Leuk. Ja. Wil iemand nog iets kwijt?
Ja, ik wil nog wel even iets kwijt.
Lekker zeg.
Ik was gisteren weer in Club Haug.
Je was er weer?
Ja, dat was
weer
een mannetje.
Ja, Lisa was jarig en ik had wat kaartjes weten te bemachtigen. Mm-hmm. De grote Peter Pannenkoek kwam optreden.
Mm-hmm.
Is dat die gozer van die ponykampen?
Ja.
Ponykamp Pannenkoek.
Ja, op Kamp van Koningsbrug parodietje.
Geen idee wat jullie
doen. Ja, dat is zo mooi. Je kent het programma Clickbait.
Ja.
Die hebben een kleine parodie gemaakt, een soort van trailertje op Kamp van Koningsbrug.
Ja.
En dat heet Ponykamp Pannenkoek. En dan doen ze eigenlijk gewoon wat in Kamp van Koningsbrug gaat, maar dat gaat dan over een ponykamp. Het is vrij geestig. Maar ga verder met je verhaal.
Maar het voorprogramma was nu Raoul Heertje. Nou. Vrij aardige naam. En die was nog geen minuut bezig, denk ik. En die zei van... Ik hoor dat de fanclub van Cor Pot aanwezig is.
Tijdens de show, zei
Tijdens de show, ja.
Hmm.
En ik dacht, god,
Godver.
Ik wil, als je daar zit, ja, je wil eigenlijk helemaal niet, je wil niet aangesproken worden.
Je wil zo lang mogelijk onzichtbaar zijn.
Wij waren ook met een groepje, we hadden zeg maar tafel aan de direct voor het podium en een rijtje erachter. En ik was eerder met Bart geweest, ik heb direct natuurlijk die rij erachter gepakt en dat andere mensen vooraan konden zitten.
Ja.
En toen bleek dus, ja, we zijn natuurlijk niet de fanclub van Cor Pot, maar je hebt ook helemaal geen zin om zo'n man dan geluid te leggen dat je een podcast maakt over Cor Pot, die niks met Cor Pot te maken heeft.
Tijdens zijn eigen show.
Ja, okay, krijg je de tijd niet voor meestal.
Nee, het is natuurlijk een kutverhaal en dat is ook allemaal niet flex, maar...
Buzzers ook.
Ja, allemaal buzzers en ik hoor Bart op de achtergrond van, doe die buzzer ook op afstand. Oké, dus dat liep zich redelijk met een sisser af. En vervolgens hij deed een leuke show en er waren nog wat andere.
Hij zei, is de fanclub van Cor Pot. Je stak wel je hand op of iets? Of
nee, ja, natuurlijk niet. Ja, je kent Lisa een beetje. Die begon gelijk, daar, maak een podcast over Cor Pot. Ja. Cor Podcast, daar zit hij. Dus ja, toen kon ik er ook niet echt meer onderuit. Maar dat had ik op zich nog redelijk gefixt. En voordat ik naar het over Peter Pannenkoek ga, er was een gozer Daan, die deed ook een show. En Bart, daar was ook toen wij er waren. En die had een heel verhaal over vibrators. Dat het eigenlijk de grootste fout is die je als man kan maken. Dat je denkt van, weet je wat, oké, dat is lekker in de slaapkamer. Maar vervolgens een vibrator kan iets wat wij mannen echt nooit kunnen.
Specifiek over de Satisfyer Pro.
Ja. Die kan iets wat je echt, het is over het Trojaans paard had hij het. En het was echt wel een goed showtje. Maar,
ja, maar super ongemakkelijk.
Maar ja, maar vet, ik had het aan Lisa verteld. Ja. Toen wij kwamen en dat was...
Misschien moeten wij hem vragen om een stukje van die sketch in te sturen.
Ja, dat kunnen we wel doen. Ja. Maar dus, ik had dat verhaal aan Lisa verteld. Ja. Ja, die vond het natuurlijk helemaal mooi en grappig. En Lisa zit schuin voor mij.
Ja.
En hij zegt Satisfyer Pro. En het eerste wat Lisa doet is... Die kijkt echt gelijk straks schuin onder mij. En ik zie dat hij dat ziet.
Ja, oh, kut.
Dus
ja,
ik denk, god. En hij begint gelijk... Waarom kijk je nou naar hem? Waarom kijk je nou naar hem? Dus ik heb maar gelijk geroepen, zap hem. om het gewoon weg te
doen. Verschoven.
Dus ik zat nog te zweten van die rauwe heertje. Nou, kwam dat nog.
Als Easy Toys het nou niet meer gaat sponsoren, weet ik het ook
weet
niet.
Weet ik het ook niet. Dus, maar uiteindelijk zijn we... Oké, Peter Pannenkoek is de hoofdact. Ik vond hem echt goed trouwens. Hij ging heel erg ver met een aantal grappen. Maar hij was een beetje aan het polsen van hoe erop werd gereageerd. En hij zei nog dat nergens beter kon dan in Rotterdam. Omdat hij wel Rotterdammers over het algemeen wat meer konden hebben dan in de rest van het land. Maar dus we zijn klaar en we lopen weg. En die Peter Pannenkoek staat daar zijn jas aan te doen. En die zegt van, hey, wie van jullie is ook weer van de Cor Podcast? Ik zeg, ja, ik. Zei, hey, echt super toffe show en ik luister geregeld. En echt leuk, ga zo door. Dus ik wou gewoon, ja, weet je, ook niet... Ik dacht, oké, wel vet, weet je, Peter Pannenkoek. En, maar ik weet niet of jullie dit ook wel eens meegemaakt hebben. Maar kijk, Lisa en ik was met een aantal andere vrienden nog... Die hebben dan toch zoiets als dan Peter Pannenkoek zegt van... Holy fuck, een BN'er praat tegen mijn vriend. Dus die stonden echt... En Lisa begon zo te poppen. Want vraag of die in de podcast komt. En die anderen zaten echt... Ik voelde zo 10 ogen zo op van... Gaat hij vragen?
Doe het.
Gaat
doe
hij
het
vragen? Doe het. Doe het.
Ja, dat is zo kut.
En ik klap dan echt een beetje dicht. Dus het werd op een gegeven moment een beetje zo ongemakkelijk. Hij zei, ja, jullie doen echt vette... Jullie maken echt vette dingen, man. Ik zei, ja, thanks, man. Jou ook een leuke show. Hij zei, ja, thanks. Zeg ik, ja, leuk man. Zei hij, ja, leuk. dat niet. En toen dacht ik, oké, als ik hem moet gaan vragen, moet ik het nu doen. Maar iedereen zat zo te pushen, dan klap ik hem een beetje dicht. Dus ik zei, ja, thanks man, fijne avond. Dus ja, toen ben ik uiteindelijk weggegaan.
Shit, wat een ongemak.
Ja, dus het was echt, ik voelde me zo bekeken en ongemakkelijk. Maar in ieder geval, Peter Pannenkoek luistert dus af en toe, hij vond het leuk. En misschien als ze nu luistert, Peter, je bent welkom, maar ik durf het niet te vragen.
Hebben we dat ook wel eens gehad, dat je dan iemand tegenkomt die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent? En dat je dan zo zegt, hé man, alles goed? En dan zegt hij, ja, alles goed. Maar met jou ook alles goed? En dan zeg je, ja, met mij ook alles goed. En dan weet je niet meer wat je moet zeggen. Ja. En dan gewoon uit het pure wanhoop zeg je dan, maar alles goed? Dat heb ik al meerdere keren in mijn leven meegemaakt.
Maar het is fucked up soms.
En dan zegt hij ook gewoon, ja man, met mij gaat alles goed. Met jou ook? Ja.
En thuis ook alles goed?
Ja.
En op die werk. Maar soms kom je dan in zo'n situatie dat je weet van... Oké, we gaan hier zeker nog bijvoorbeeld 5 of 10 minuten met z'n tweeën staan.
Ja.
En het wordt heel ongemakkelijk om niks te zeggen, maar je hebt gewoon niks.
Ja.
Ik vind dat kut, zeg maar, als je iemand op straat tegenkomt en dan loop je tegemoet... dan hoop je gewoon dat het gewoon is van... joh, even zwaaien, joh, alles goed, ja, toch met jou ook. En je loopt door. Maar soms is er iemand die dan... Ja,
afremt.
Afremt. En dan denk ik, ja, kut. Ik zit nu in een gesprek waar ik helemaal niets over te melden.
Ja, moet ik nou afremmen? Kan ik niet doorlopen? Ja.
Ja, nou ja, goed.
Ja.
Nou, leuk.
Jij nog wat meegemaakt, Bart, verder? Of,
Ja, iets één klein dingetje nog. Dat, kunnen jullie dat verhaal van die drugsmeisjes nog herinneren die mij op straat aansprak en vroeg of ik wiet voor ze kon halen?
Die van 12 en 13
juist. Spacecake, want een van de twee was jarig die dag en ze wilden toch even vieren. En ik heb over mijn hart handen over mijn hart gestreken en wiet voor ze gehaald.
Stond politie voor de deur?
Nee. Dus ik loop van de week. Jij zei, je gaf een tip om naar Heilige Boontjes. Dan moet je koffie halen, want die hebben het moeilijk. Ja. Dus ik haal koffie bij Heilige Boontjes. Kijk, naar links komen lopen de twee meisjes naar me toe. Ik kijk aan, ik herken die meisjes, twee jonge meisjes. Exact hetzelfde verhaal. Op een andere plek in de stad. De eerste keer
waren twee zelfde.
Exact dezelfde meisjes met hetzelfde verhaal. We zijn een half jaar verder en ze hebben nog steeds dezelfde smoesje. Hé meneer, kan je wiet voor ons halen? Het is jarig vandaag. Ik zeg het je. En ik dacht,
wat zei je?
Nee, ik heb geleerd van mijn fouten, dus ik krijg gelijk, nee, sorry. Ik ben doorgelopen.
Maar
nee,
je zei een half jaar geleden van, ben je alweer jarig?
Nee, die scherpte had ik op dat moment even. Maar ik dacht, wacht, want ik op het moment dat ze aan me vraagt, zie ik pas van, godverdomme, ik herken dat kleine gezichtje.
Nou, dat is...
Ja, man. Dus een half jaar later, en zij zijn blijkbaar, ik denk dat die zijn blijkbaar al een half jaar lang iedere dag op straat aan vreemdelingen aan het vragen of ze wiet voor ze kunnen halen. Want een van de twee is jarig vandaag.
Ja. Oh, lijkt me, als je dat doet, dan toch ook je doodzang dat je per ongeluk twee keer dezelfde aanspreekt.
Dat was ik ook. Maar goed, dat...
We hadden één klein ding nog. Vroeger speelde ik in de C'tjes, toen bij Feyenoord. En dan trainen we twee keer op een dag.
Ja.
En dan moesten we 's middags, waren alle busjes bezet. En dan moesten we, als we klaar waren met trainen, moesten we met de trein terug.
Ja.
En dat was dan vanaf Lombardije en daar ging je abonnement niet toe. Dus dan moest je een kaartje kopen. Maar dan kwamen we daar met een groep van ongeveer 15 man.
Ja.
En er waren een paar, zeg maar, een beetje gangster. Dus die zeiden van, hey, ik ga geen kaartje kopen.
Ja.
Maar dan was wel een beetje de tendens van, wij geen kaartje, niemand een kaartje kopen.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dan moest je toch... dan zat ik daar te zweten in die trein zonder kaart. Ik durfde dat helemaal niet. Maar die gasten, dat was voor me met Karim Rekiek, Anas Atjabar. Ja. En die konden lullen als brugman. Dan kwam ze conducteur van, hey meneer, ja, we spelen bij Feyenoord, kijk eens dat. En
jij was zo rood voordat hij naar je had gekeken.
Ja, ik zat te zweten, ik dook helemaal heen. En die zat dan, meneer, ja, weet je wat het is? Er is een probleem met de busjes en we moeten nu naar huis, meneer. We hebben niet eens middag gegeten. Ja. Dus alsjeblieft, één keer, we moeten naar het Schiedam Centrum. Vanaf daar kijken, ons abonnement vanaf daar. En ik zat te zweten. En dus de eerste twee, drie keer gaat het goed.
Ja.
En de vierde keer weer precies hetzelfde verhaal. Zegt die man, hey, ik ben gewaarschuwd voor jullie. Opflikkeren die trein uit. Dus ik natuurlijk echt... Ik denk, nee joh, ik krijg een boete, alles, niks. Maar had ik stiekem al kaartjes gekocht. Kon blijven zitten, ja.
En de rest moest eruit.
Nou, dan wel een paar beuken gekregen. Dacht daarna, maar maakt niet uit.
Ja, dan maak je geen goede beurt.
Nee, maak je geen goede beurt. Ja, maar ik was toch wel blij dat ik het treintje kon blijven zitten.
Oh, lekker zeg. Groepsdruk was het even.
Ja, was wel peer pressure. Ja, op zo'n leeftijd helemaal. Want je wil gewoon, want je hebt ook van je moeder, zeg maar, geld meegekregen om een kaartje te kopen. Ja, ja, ja. Dus je kan niet een boete krijgen en dan thuis aankomen. Ik heb een kaartje niet gekocht.
Ja,
maar ja, die gasten allemaal drie keer zo groot. Die hebben helemaal geen zelfvertrouwen. En iedereen denkt, hey, kom, schuit joh, lukt wel.
Doe me denken aan, ik speelde met Michael Verrips, die keeper. Weet je? Ja, ja. Die speelde toen in de jeugd bij Twente. Maar had nog geen contract en niks. En hij sloot een beetje aan bij het eerste. Maar dan ging hij één keer op stap, vertelde hij met de big boys. Hè? Volgens mij met Promessen.
Tadietje,
weet ik van allemaal. Maar wat doen grote voetballers als ze op stap gaan? Ah, die kopen, dan weet ik van, die gaan in de VIP-tafel zitten en die bestellen champagne voor 5000 euro. Weet ik wat allemaal. Maar hij durfde gewoon niet soort van te zeggen van, nee, wat doe mij maar een water of een cola, want ik kan het niet betalen. Dus eindstand is hij heel die avond mee gaan doen. Dan ben je zo'n 2500 euro lichter. En dat kan hij helemaal niet missen. Dat is ook een beetje die groepsdruk.
Oh, dat is helemaal...
Want je wil op dat moment, durf je nog niet te zeggen van, nee, want ik kan het niet betalen. Of, ik...
Oh,
nee, ja, goed.
Ja, maar als je groot speler bent, dan geef je die rekening ook niet aan aan zo'n jonge jongen.
Nee, maar je wil ook gewoon, meedoen met een rondje geven en dingen. Ja.
Ik heb het wel eens verteld, toen we bij Heerenveen met een hele groep uit eten gingen. Toen was ik nog jong en toen
hadden
we...
Oh ja, dat was niet zo, dat was...
Ja,
die had die pinpas.
Ja, die is bij helemaal niet zo'n heel duur restaurant. Het is gewoon leuk midden. Heerenveen, die rekening, weet ik, was 300 euro of zo. Man. En jouw pinpas op tafel. En je kan het natuurlijk niet zeggen, want ik doe niet mee. Ja.
Pinpas roulette.
Pinpas op tafel, gelijk. Pats, pimpels van de fokker. 300. Het was gewoon gelijk al mijn geld weg.
Ja, en terwijl die anderen betalen het lachend.
Ja,
maar,
ik heb een keer Steve Nieuwen daar zo te grazen genomen. Ook met pimpas roulette. Toen gingen we bij Sparta. En toen gingen we na de training nog eens lunchen bij de pasta kantine in Rotterdam. Zo heette dat. Die tent is weg. En, en Steve had al volgens mij 1 of 2 keer verloren.
Mm-hmm.
En toen gingen we 1 keer gingen we echt met 7 man. En dat was de laatste volgens mij voor de winterstop. En wij zaten weer. Steve die zat er. Ja, pimpas roulette. Maar ik ga hem echt niet weer verliezen. En dit en dat. Ja, oké. Dus ik ga vlak voordat we klaar zijn met eten. Ga ik pissen. En ik loop naar die... naar die ober toe. En ik zeg, ja, je moet die van Nieuwendaal eruit trekken. Nu gaan ze daar die pinpas op tafel, pak die van nieuw en nou ja, die open die komt en die gaat echt volledig mee zitten spelen. Dus al die pinpassen liggen daar, die zeggen ze van nou, ABN AMRO, nee, dat heb ik zelf ook, dus die haal ik eruit. En ja, en die gaat weg en die gaat weg en ja, nieuwe daal, jij betaalt. Stond die op, ik kom hier nooit meer. Dat is helemaal gek, zo ja, mooi joh.
We hadden ook
nou, uiteindelijk hebben we wel gewoon nog een keer eerlijk gedaan.
We hadden ook nog een keer voor dit lockdown, toen was ik met jou en een gemeenschappelijke vriend waren wat drinken. En dat had ook al een paar keer mee dit mee gedaan. Ja. En Thomas gaat plassen en hij zegt zo van... Hey, fuck, ik ga die vaar naar. Dus die gozer, er komt zo eentje en die sprak ook Engels. En die gozer spreekt helemaal niet goed Engels. Hey, you take the pass of in. Of yeah, you do it. That. Was Thomas er binnen gelopen, had hij net daarvoor al tegen diezelfde gezegd... van je moet straks die met die en die naam doorpakken. Ja. Dus die gozer komt, weet ik, een kwartiertje later op onze passen. Ja. En die vent was ook echt zo'n driftkicker. Die kijkt zo van, ja, dit gaat hem worden. Die gaat die van haar pakken. En ze doet net als die van haar pakt. En die pakt ze die van hem eruit.
Oh nee.
Helemaal door het lint.
Ja, mooie dingen. Mooie dingen. Top. Tippies? Of doen we nog een interviewtje?
Ja, leuk. Ja, je had het net over... Hij sprak moeilijk Engels. Toen dacht ik, ja, daar kennen we nog wel een interviewtje bij.
Ja, een beetje op aansluit. Daar kunnen we nog wel op inhaken.
René Heeken.
Ja, hij heeft promotie gemaakt bij Utrecht, dus dan vind ik het wel mooi om een klein stukje van hem te laten horen. Toen zat hij nog bij Cambuur en voor de wedstrijd tegen Dordrecht gaf hij een interviewtje.
Never change a winning team, zeggen ze wel eens. Nou, dat doe jij dan weer niet, want Kippensluis is eruit, Boerlaag is eruit en je komt met Rosseuvel en Houtkoop in hun plaats. Kun je dat toelichten?
Ja, dat kan wel zeker wel toelichten. En je kunt ook omdraaien wat jij zegt. Change the team... Als ze winnen. Maar ja, nee, het gaat om dat we andere types, denk ik, vandaag ook nodig zijn in deze wedstrijd. En daarom hebben we gekozen om Houtkoop op te stellen en Rosseuvel op te stellen.
Halverwege dacht ik, ik kom er niet uit.
Change het team als ze winnen.
Ja, het is allemaal wel eens overkomen.
Had je ook op de middelbare school één vriend die echt beduidend slechter was in Engels dan de rest?
Nee.
Ik had Ricky Dekker, is nu middenvelder bij de Graafschap. En we hadden dan zo'n inhaalles Engels met z'n zes en dan moesten we in een andere klas. En hij had het gewoon niet, maar Engels. Maar echt ook zwaar onzeker erover en dan stotteren en alles. En dan kreeg je natuurlijk alleen maar de slappe lach steeds. Ja. Maar we hadden dan ook een docent die dan soort van onder het mom van... als je het maar vaak genoeg oefent, dan lukt het wel. Kreeg je altijd de beurt. Ja. Maar dan kreeg je... Precies hoe hij nu zo never change team net winning. Gewoon exact. Ja. Moest ik even denken.
Ja, mooi.
Tippies.
Tippie van de week. Zal ik aftrappen?
Goed verhaal over Rick Dekker.
Ik neem hem als een man.
Rick Dekker.
Daar gaan we.
Daar gaan we, jongens. Ik heb, ik werd getipt door een vriend van me. En ik heb dit onderweg naar... we speelden in Tilburg. Ik heb onderweg naar Tilburg genoten van de volgende documentaire. Hij staat op YouTube. De 2008 Wimbledon Final Documentary. Federer versus Nadal. Er is een documentaire van gemaakt. Op YouTube kan je het kijken. Dat bestaat uit drie delen. En het is echt waanzinnig.
Die wedstrijd was fucking ziek.
De best match ever, noemen ze het ook wel. En het gaat over 5 sets, zinderende tiebreaks. Ja. En het gaat niet alleen over die pot, maar het gaat ook een beetje over de achtergrond van die twee spelers en het verschil tussen die twee spelers. Ja. Hè? Federer, de maestro, sierlijk, elegant, geconcentreerd, prachtige speler om naar te kijken. En dan Nadal, gespierd, energiek, driftig, van alles. Ja. En dat contrast tussen die twee. En dan...
Hij lijkt me een beetje op Nadal.
Ja, ik zie het niet.
Nee, prima. En het mooie... En ze laten dus de hoogtepunten... Kan je het zien, Pik? Ze laten dus de hoogtepunten van die waanzinnige pot zien. Ik geloof dat Nadal komt op een gegeven moment 3 keer op championship point. En Federer die speelt...
Ja, hoe Federer die championship points wegspeelt, dat is echt
achterloos. En met echt zoveel finesse. Ja. Dus het gaat... En daartussen vlechten ze wat beelden uit hun jeugd, hoe ze zijn opgegroeid. En die Federer had ook een soort anger probleem vroeger. Ja. Maar die heeft gewoon op een gegeven moment besloten, ik ga niet meer boos worden, niet meer met mijn racket. En hij is nu de kalmheid zelf geworden. Ja. En Nadal, die wordt hem op een gegeven moment gevraagd, hoe ga je van Federer winnen op gras? Zegt hij, ik heb geen flauw idee. Zeg maar, ze getekend het van, ze weten het ook niet soms. Ja. Er komt een hele mooie documentaire. En het kost me weinig moeite om geïnspireerd die wedstrijd in Tilburg in te gaan. Dus het was de moeite waard. En ook volgens mij was jij er ook bij. Federer hebben gezien in Ahoy in Rotterdam. Misschien heb je wel een keer gezien. De nederigheid en het respect van die twee gasten naar elkaar toe. En de toespraakje wat ze na de wedstrijd doen is echt super stijlvol.
Ja.
Dus deze docu was, was de moeite waard. Fokkert. Zie je het nog steeds dat ik op Nadal lijk?
Ja, een beetje. Okay,
gaan we door.
Ja. Sorry dat ik je aankijk trouwens toen je aan het praten was.
Ja, is goed.
Maakt niet uit. Nee, ik heb wel denk ik iets aardigs voor tijdens de lockdown. Ik heb een oud oom Niek. Die is begin 80.
Shout-out.
En die heeft mij echt een aantal jaar geleden eens een keer een mailtje gestuurd hoe het met me ging. Want ik woonde toen wat verder weg en ik had hem lang niet gezien. En mijn ouders hebben altijd wel veel contact met hem gehad. En daar is toen denk ik een beetje begin van de vorige lockdown dacht van weet je wat? Ik stuur hem weer eens een mailtje. Ik ben op gaat en doen. En daar is een beetje een correspondentie op gang gekomen. Wat gewoon één keer in de zoveel weken is, komt een hele lap tekst van hem. En hij, wat ook mooi is, zeg maar, hij is nu test van de oude generatie, maar hij weet dan wel een beetje hoe computers werken. Dus hij tikt het dan eerst helemaal uit op Word. En soms, als dat dan ook allemaal te groot voor zo'n mailbestand, dan krijg ik gewoon dus een getypte Wordbrief opgestuurd. En dan, weet je, als ik een keer even de tijd heb, een half uurtje, dan schrijf ik gewoon heel verhaal terug met dingen die ik gelezen heb, waar ik mee bezig ben. Dingen die op het nieuws zijn geweest, die me aanspreken, hoe hij daarover denkt. Hij is altijd dominee geweest. Uh-huh. Dus ja, en dat is eigenlijk best wel een aardige dynamiek. En hij luistert ook naar de podcast, kwam ik dus achter. Ik had hem een keer uitgelegd. Ik denk, die gaat er nooit naar luisteren. Maar hij luistert alles wat we doen. Dus ik denk dat het een aardig tipje is, als je nou nog een oud familielid hebt waarvan je denkt, dat is eigenlijk altijd wel leuk om mee te praten, maar die zie ik nooit meer. Stuur gewoon een mailtje.
Zoek een oude pen, vriend.
Ja.
Nice. Mooi. Ja, ik had vorige week al een beetje gezegd, maar ik ga deze week de top 2000 quiz tippen. Want dat is echt veruit mijn favoriete programma van dit moment. Door de maestro Matthijs van Nieuwkerk hemzelf. En die doet eigenlijk gewoon een soort muziekquiz. Maar muziekquiz doen het altijd goed. Een beetje nostalgie, mooie nummers. De gasten laat die hun eigen nummers kiezen. En om de lockdownperiode door te komen, heb ik nog een klein ander tipje. Het is bijna kerst, dus support your family. Mijn vader die heeft afgelopen week een LP uitgebracht. En daar heeft hij lang op zitten broeden. En ik wilde graag...
Hij is goed, hè?
Ja, hij is geweldig. Hij heeft een nummer voor mijn dochtertje erop gezet. Ja, maar ik wilde graag in deze tijd het kerstnummer... daar wilde ik graag mee afsluiten.
Het kerstnummer van
Mijn vader. Samen met mijn neef Oscar Vaar.
Voilà, hoe heet die?
Kerstmis vier je overal.
Een earworm van je welstaan. Hij blijft je de hele tijd.
Hij is heel erg catchy. Ik kan er veel over zeggen, maar hij is
vergeet
catchy.
Vooral de clip niet te kijken.
Nee. Ja, hij is goed. We gaan eruit met Kees van Haar, omdat het kan. En ik denk volgende week misschien een klein kerstshowtje.
Zou leuk zijn.
Als we zin hebben. Ja. Proost en goed.
Kerstmis vier je overal. En de kaarsjes branden al. Papa, mama kijken blij. Opa, oma zijn erbij. Lekker eten met elkaar. Mooie kleren zingen maar. Kerstmis vier je overal. En de kaarsjes branden. Kaarsjes branden.